Luister verder naar deel 2 van de podcast met Maarten Schama.
Ik wil eventjes even kijken naar de situatie in de wereld nu in Oekraïne. Daar is een oorlog gaande en opeens besef je dat de voedselproductie best wel kwetsbaar is.
Ja.
Wat kun je daarover vertellen?
Nou, ik ben zelf in Oekraïne geweest, een jaar of 8 geleden, in de Oost-Oekraïne. En het is ongelooflijk hoeveel maïs en graan daar staat. Hoeveel honderden kilometers wij door dat soort velden heen gefietst hebben. En als je dan hoort dat een kwart van de wereldproductie van graan uit dat gebied en Rusland komt, dan is dat inderdaad, dat voelt niet verrassend. Als daar een kink in de kabel komt, dan gaat dat enorme repercussies hebben voor de wereld. Er zijn wel twee dingen die je daarover kan zeggen. Een heel groot deel van dat graan wordt in dieren gestopt. Volgens mij 90%, 90% van het graan gaat het vee in. En dus als je minder vlees eet, dan heb je ook veel minder graan nodig. Dat zou al een hele hoop helpen. Met andere is dat soort landen wel degelijk een heel erg belangrijke voedselproducent zijn. Terwijl in Nederland denken we altijd, wij zijn de tweede exporteur van agrarische goederen en dat is dus heel belangrijk. Dus wij voeden de wereld in Nederland. Bij dat staatje moet je altijd eventjes bedenken dat in geld is. En waar verdien je geld mee in de agrarische wereld? Dat is met machines, met tulpen, met heesters en met vlees. En dat is precies waar wij in Nederland heel veel centjes mee verdienen. En dat maakt Nederland dus ook heel erg onbelangrijk op de wereldvoedselmarkt. Dus wij hebben wel een heel vruchtbaar land en een behoorlijk goed klimaat voor landbouwproducten. Maar we zijn ook een heel klein land, zeker op wereldschaal. En we hebben wel heel veel mensen die in ons eigen land wonen, die we nu voeden met voedsel uit de rest van de wereld. En voedselbossen zouden eigenlijk een heel goed alternatief zijn om in delen van het land een aanvulling te geven op het dieet van mensen in Nederland. Zonder dat je de hele tijd hoeft te denken, maar we zijn nu dit stuk landbouwgrond aan het omvormen tot een minder productief stuk landbouwgrond. En misschien heeft nu andere mensen in de rest van de wereld honger. Dan denk ik, daar moet je niet zoveel zorgen maken.
Ja. Hoeveel ruimte hebben wij voor voedselbossen? En hoe moet je dat dan indelen? En wie moet dat bepalen?
Nou, twee derde van ons areaal in Nederland bestaat uit landbouwgrond. Ruwweg. Dat is dus heel veel. En van dat andere een derde, daar is een groot deel stad. En een klein deel is natuur. Ongeveer 10% van ons landbouwareaal is natuur. En dan hebben we nog wegen en dat soort dingen. Die twee derde is heel veel ruimte. Je zou een heel groot deel van Nederland, vooral rond steden, zou je fantastische voedselbossen kunnen hebben. Waar mensen zowel heerlijk in kunnen recreëren en waar je een deel van je voedselproductie vandaan haalt. Op dit moment is dat heel moeilijk in heel veel gebieden, want het is ontzettend lastig om in Nederland. In heel veel gebieden mag je niet planten hoger dan 2 meter planten. Bij heel veel gebieden is vastgelegd dat het moet grasland zijn. Of er zijn allerlei andere ruimtelijke ordeningbepalingen. Voedselbossen zijn zo nieuw dat ze in allerlei ruimtelijke overwegingen geen rol spelen. En of het moet ofwel natuur zijn en dan mogen er weer geen exoten in staan. Ofwel het is landbouw en dan moet het gras zijn of weet ik veel, akkerland. Dus dat maakt het in termen van regelgeving vaak heel ingewikkeld om dat soort dingen te ontwikkelen. Dus als je denkt, ik vind het een aantrekkelijk idee om rond de stad Utrecht een soort ring van voedselbossen te hebben, zodat iedereen eigenlijk in de stad binnen, weet ik veel, een kwartier fietsen van hun huis, een voedselbos heeft om lekker doorheen te kunnen struinen. Nou, dan zul je echt iets moeten doen met je ruimtelijke ordening.
Ja, en ik zit toch even te bedenken van, is er een afzetmarkt? Hoe maak je een verdienmodel van een voedselbos?
Ja, dus wij hebben een heel aantal restaurants die oogsten in het gebied zelf. Dus die weten waar welke gewassen staan en die doen dat eigenlijk denk ik 8 of 9 maanden per jaar. Komen ze dan wekelijks of soms wel meer in het gebied om allerlei dingen eruit te halen. En we hebben dus een club mensen die daar zelf oogsten. Dus die betalen een jaarlijks abonnement en die mogen dan zelf zoveel oogsten als ze willen. binnen een soort redelijke limiet. En verder leveren wij ook aan het voedselcollectief in de stad, het VOCO. En zo nu en dan leveren we aan wat landwinkels of zo, dat soort dingen. En dat alles bij elkaar, ja, dat is een best een... daar kan je prima een boterham mee verdienen.
Maar is dat dan ook bijvoorbeeld toegankelijk voor mensen die nog niet in aanraking zijn gekomen of die niet zo gauw naar naar zo'n winkel gaan of zo'n restaurant?
Ja, ik denk dat supermarkten zouden op een gegeven moment prioriteit moeten gaan geven aan lokaal voedsel. Hè? En dan kan het ook gewoon bij iedereen in de buurt komen. Dan kunnen de supermarkten in de stad dat soort producten gaan leveren. Maar er zijn veel te weinig voedselbossen op dit moment om een constante stroom van producten te voorzien. En op dit moment, ik weet niet van supermarkten die daar naar zoeken. Nee. Op dit moment zijn het vooral de horeca, de restaurants, die zijn er enorm in geïnteresseerd. En ik heb het idee dat dat eigenlijk de voorhoede is van wat er gaat komen.
Maar kijk, nu heb je best wel veel verschillende voedselbossen in Nederland.
Mm-hmm. Er zijn er niet zo heel veel redelijke schaal, hè? Dus wij zijn 6 hectare. Ja. En er zijn er niet zoveel zo oud als wij. Dus wij zijn 6 jaar en denk je, dat is helemaal niet oud. Maar de meeste zijn 2 of 3 jaar. En de productie van dat soort systemen, die begint pas echt op stoom te komen na 15 jaar. Dus een boom is niet in 1 keer groot. En een walnotenboom begint pas serieus hoeveelheden walnoten te produceren na 15 jaar. Dus dit soort systemen heeft ook tijd nodig om echt productief te worden. Dat heeft als grote voordeel dat je dus ook een heel aantal jaren hebt om die ketens te ontwikkelen. Maar dat moet je dan ook wel gaan doen.
Klopt. Maar wat ik zou willen weten is, moet je dan de verschillende voedselbossen, moet je die dan coördineren?
Ja, ik denk dat op een gegeven moment is er een soort coördinerende organisatie nodig. Maar voor zover, ik weet dat heel veel mensen geprobeerd hebben rond Utrecht ook grote lappen grond te verwerven om daar dingen te gaan doen. En dat blijkt gewoon heel erg lastig, omdat een groot deel van de ruimte is door projectontwikkelaars gekocht of bestemd misschien in de toekomst voor woningbouw. Nou ja, goed, als jij niet 25 jaar ergens kan zitten om daar de boel op te bouwen, dan ga je daar natuurlijk geen voedselbos neerzetten. Want dat is een enorme investering. Ja, als jij na 10 jaar, als het een woonwijk wordt, dan ga je dat dus niet doen. Dus er is eigenlijk politieke bewustwording nodig om te denken, oh ja, daar moeten we dus een soort lange termijn visie voor ontwikkelen. En daar moeten we dus ook over onze ruimtelijke bepalingen nadenken. En pas als er een heel aantal van dat soort plekken zijn rond een stad, dan kun je zo'n coördinerende organisatie hebben. Maar ook daar kun je gewoon zeggen, we hebben een aanlooptijd. Want voordat die systemen echt productief zijn, dat duurt gewoon wel 1 jaar of 10.
Ja.
Heb dus je dan echt een zaak van lange adem.
Ja, zeker. Maar wel nodig, denk ik, want door de klimaatverandering.
Ja, dat zie je heel duidelijk. Hè? Dat, zo'n systeem als wat wij hebben, eigenlijk produceert dat ieder jaar gewoon best wel heel veel. En in de warme jaren heb je meer zuidvruchten en in de koelere jaren heb je meer soorten groenten. En je hoeft ook nooit te irrigeren of andere ellende. Ja, dat is toch wel heel erg handig van dat soort systemen. Dat ze veel veerkrachtiger zijn ten opzichte van klimaatextremen.
Ja, en hoe kun je dat dan brengen naar de politiek? Doe je dat op gemeentelijk, provinciaals en landelijk niveau? Hoe is er een lobbygroep?
Ja, er is wel bij het ministerie. Er is op nationaal niveau is er een beleidsdocument getekend. Dus bij het ministerie is er een agroforestry groep vanuit het ministerie die probeert dit aanhangig te maken. En er is een convenant tussen het ministerie en de Stichting Voedselbosbouw in Nederland en die proberen dat allemaal te promoten. En sommige provincies zijn daar heel hard mee bezig. Bijvoorbeeld Brabant en Gelderland, die hebben door de verkoop van Nuon hebben ze een groot groenfonds. En die zijn heel erg ver met de ontwikkeling van dat soort systemen. In Brabant liggen voedselbossen van 20, 30 hectare inmiddels al. Maar in gebieden waar, ja, zoals Utrecht, dat is toch, dat blijft een beetje achter eigenlijk. En dat heeft gewoon te maken met hoeveel financiering stelt een provincie daarvoor beschikbaar en hoe hoog staat het op de politieke agenda.
Wordt er dan ook echt gelobbyd bij de politieke partijen of hoe werkt dat dan?
Nou, er zijn heel veel politieke partijen langs geweest. We hebben zelfs de minister van Landbouw, Carole Schouten, is langs geweest bij ons. De ChristenUnie in de provincie is heel actief met dat soort dingen. Het staat echt wel op de... Ja, er wordt best wel gelobbyd. Ik denk gewoon dat de ruimtelijke ordening in Nederland is gewoon zo dichtgetimmerd dat het heel moeilijk is, ook voor die politieke partijen, om daar doorheen te breken. Ook omdat er continu weer nieuwe grote problemen ontstaan met de stikstof. En terwijl voedselbossen zijn natuurlijk een prima oplossing zijn voor stikstofproblematiek, maar wel eentje van de lange adem. Dus je moet die lange termijnvisie implementeren, ondanks alle probleempjes van de waan van de dag. En dat is denk ik wel waar het een beetje aan schort. Maar als jij een transitiefonds als provincie installeert om boeren die dat soort dingen willen te helpen in die transitie, dan kan je heel veel bereiken. Want er zijn best wel heel veel boeren die staan daar eigenlijk best wel voor open. Alleen, je moet die enorme initiële investeringen maken. En dat is nog niet zo makkelijk.
Maar er zijn toch wel subsidies beschikbaar? Of het wordt toch wel een beetje gestimuleerd?
Nee? Nou ja, dat zou kunnen, maar ik weet daar weinig van. Ik heb het idee dat het allemaal behoorlijk marginaal is. Okay. En ik weet bijvoorbeeld dat de Partij voor de Dieren, en er zijn heel veel mensen die vinden dat, hè, dat consumenten moeten stemmen met de mes en vork en je moet zelf het goede dieet kiezen en dan maken we de wereld met z'n allen een beetje beter. En dan denk ik, ja, natuurlijk is het wel belangrijk dat consumenten goede dingen doen, maar wat echt belangrijk is, is dat de politiek goede keuzes maakt. Als we nou bijvoorbeeld de ruilverkaveling nemen, er was geen consument die met mes en vork gestemd heeft voor de ruilverkaveling.
Wat is precies de ruilverkaveling?
De ruilverkaveling is dat we in Nederland waren vroeger een zwaar verkaveld landschap met 225.000 kilometer heg was er in Nederland. En dat is in de jaren 50 en 60 en ook in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw, is dat met hele grote overheidssubsidies zijn al die landerijen verkaveld. Dus hebben ze de kleine kaveltjes hebben ze groot gemaakt, zodat we de grootschalige landbouw van tegenwoordig hebben. Die is toen geschapen. Dat is niet door consumenten van onderaf gebeurd. Dat zijn natuurlijk de overheden. Die hebben gewoon 20, 30, 40 jaar lang beleid gevoerd om in de vaart der volkeren naar een progressief landbouwsysteem te gaan. Nou, ik denk, daar zijn heel veel kinderen met badwater weggegooid. Wij kunnen naar een andere situatie. En de politiek heeft daar keuzes te maken. En het is onzin om te doen alsof de burgers daar met z'n allen kunnen stemmen voor een andere vorm van landschapinrichting. Zo werkt het gewoon helemaal niet. Dat zijn hele duidelijke politieke keuzes. En doen alsof de burgers daar iets over te zeggen hebben, dat is mensen met een kluitje in de riet sturen.
Maar misschien helpt het wel als iedereen gewoon weigert om vlees te eten.
Ja, ik denk wel dat het een heel klein beetje helpt. Maar ik denk dat het veel meer helpt als er gewoon regelgeving komt. De necessity is the mother of innovation. Ik ken heel veel boeren die zeggen, als je mij een verdienmodel geeft voor CO2-absorberend landgebruik, hè, dus dat ik in plaats van dat er broeikasgassen uit mijn bodem komen, dat ze erin gaan en daar is een verdienmodel voor, dan ga ik dat doen. Vertel maar hoe het moet. Nou, dan denk ik, oké, die staat er wel voor open. Ik weet het ook niet. Nou, ik weet eigenlijk wel min of meer hoe je dat zou kunnen doen. Maar op dit moment is er geen verdienmodel voor, want de overheid beloont niet. Dus als je zegt dat als je dat wil, dan moet je ook mensen belonen om dat soort dingen te doen. Nou, dat gebeurt op dit moment helemaal niet. Er wordt gewoon gedaan alsof dat allemaal aan de markt overgelaten wordt. En zolang wij iedere boer dwingen om op de wereldmarkt zijn producten kwijt te raken, wordt het heel lastig om je land anders in te delen. Dus je zult daar gewoon als politiek actie moeten ondernemen.
Nou, hartstikke bedankt.
Mooi. Heel graag gedaan. Dankjewel, ja. Charlie.